Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 116 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Gemeente, dat is nou een van de mooie dingen die we in ons leerboek de Heidelbergse Catechismus tegenkomen. Dat hier namelijk zomaar wordt overgegaan van de geboden van God naar de gebeden. Dat is maar één lettertje verschil, hè? Gebod en gebed. Dat is maar één lettertje verschil. Maar hier wordt eigenlijk op een bijna onopvallende manier wordt de overstap gemaakt van de gehoorzaamheid die eerst behandeld is, onderdeel van het stuk van de dankbaarheid, naar het gebed. En die twee dingen liggen ook dicht bij elkaar. Denk maar eens aan de psalmversjes. Heere, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Ziet u wel, daar wordt gebeden om het betrachten, het leren betrachten van Gods wet. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Ziet u wel, daar wordt gebeden, ook in de psalmen, om de gehoorzaamheid aan Gods geboden. En je ziet die overgang die hier spoorslags gebeurt. Hij is eigenlijk een beetje onopvallend. Die zie je plaatsvinden aan het eind van de vorige vraag, het vorige antwoord. Wat werd er namelijk in 115 gevraagd? Er werd gevraagd waarom dat God zo op zijn recht blijft staan. We hebben dat de vorige keer gezien. Hè? Waarom handhaaft God die eis zo hoog? Ook voor zijn kinderen. De eis van de gehoorzaamheid aan al zijn geboden. Daar doet de Heere God niets van af. En het antwoord luidt, opdat wij onze zondige aard zouden leren kennen, beter zouden leren kennen, en daarom de toevlucht zouden nemen tot het bloed van Christus. Dat is heel belangrijk. Daarom moet die eis gehandhaafd worden, dan zien we hoe diep dat we nat zijn en hoezeer dat we de zaligmaker nodig hebben. En ten tweede, dat wij zonder ophouden bidden, ons benaastigen en bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat we hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd zouden gaan worden. Dus bidden om de genade van de Heilige Geest. Dat was het tweede doel waarom dat de Heere God zijn geboden ons zo scherp, zo onverminderd laat prediken, dat het ons zal aansporen te bidden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, laat die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. En zo ziet de gemeente dat zodoende, door dat antwoord 115, we stilletjes zo naar het gebed worden geleid. Van het gebod naar het gebed. En dan gaat het daar over het zonder ophouden bidden. Ja, ook dat keert weer terug, ziet u wel, hè? In vraag 116. Hè? Zonder ophouden stond al in 115. Zonder ophouden ons benaarstigen en bidden. Bidden, God bidden om de genade van de Heilige Geest. En dat zonder ophouden, dat zien we aan het eind van vraag en antwoord 116 terugkeren. Ziet u wel, daar wordt op voortgeborduurd. Dit is niet een geheel nieuw onderwerp. Dit is een vervolg van hetgeen wat in de vorige zondag al is aangewezen. Nou zou je misschien denken, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, zo wordt het gebed hier genoemd, voornaamste stuk van de dankbaarheid. Je zou misschien bij jezelf denken, nou nee, dat moet toch het danken zijn. Niet het bidden. Maar het danken, dat zou het voornaamste stuk van de gehoorzaamheid moeten worden genoemd. Dat zouden wij misschien wel denken. Nou gemeente, dat danken, dat komt evenwel nog wel aan de orde. Al aan het eind van deze vraag en antwoord. Hè. En daarvoor danken, zie ik u wel. En daarvoor danken. Dus dat komt echt wel aan de orde. En toch is ook bidden een uiting van dankbaarheid. Ik liet u niet voor niets Psalm 116 zingen. Die dichter die riep in zijn nood tot de Heere. En de Heere hoorde zijn gebed. God heeft hem wel gedaan. En dan vraagt hij zich in het zevende berijmde vers dat we gezongen hebben. Vraagt hij zich af. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan. Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Hoe zal ik hem nou recht dankbaar zijn. En dan geeft hij twee antwoorden. Ik zal de beker der verlossingen opnemen, bij de kelk des heils zijn naam vermelden, en de naam des Heren aanroepen. Hoort u dat? Welke vergelding vraagt de Heere God nou voor hetgeen wat hij aan hem gedaan heeft? Om welke vergelding gaat het? Nou, de vrolijkheid. Die mag er zijn, als de Heer heeft geholpen, dan mag je de beker heffen, de beker der verlossingen. Hij heeft het gedaan. En dan vervolgens moet je de Heere God blijven aanroepen, hè. Net zozeer als dat hij dat deed toen hij in zijn grote nood was. Maar ik riep de Heere dus aan in al mijn nood, zoals hij dat toen gedaan heeft, zo moet hij het ook nu hij geholpen is blijven doen. Ziet u wel dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dat je God blijft nodig hebben. Ook als je verlost bent. Dan moet je de Heere God. Als je verlost bent. Net zo goed blijven nodig hebben. Als toen je in je diepste nood verzonken lag. Dat is de Want gemeente, we kunnen dat toch ook wel begrijpen, hè? Als je de Heere aanroept en dat zonder ophouden doet, daar eer je de Heere het meest mee. Want je zegt daarmee dat je hem niet missen kunt. Je zegt daarmee dat je het zelf niet af kunt en dat je door de Heere wilt worden geholpen. Je bedelt aan zijn genadetroon en waar wordt de Heere God meer door verheerlijkt dan daardoor? Dat je de hand, de bedelaarshand bij hem ophoudt. Niet bij de wereld, maar bij hem houd je de bedelaarshand op. Daar wordt de Heere zo door groot gemaakt en door geprezen. Hij hoort zo graag de stem van zijn hulpbehoevende kinderen. Hij ziet zo graag Maria Magdalena bij het graf staan, wenende. Ze kon hem niet missen. Ze kon hem niet missen. Nu had ze ook geen dode Jezus meer. Zijn lichaam was weg en ze kon hem niet missen. Wat is er nou meer tot verheerlijking van zijn naam dan dat? Dat een mens zegt, Heere, maar ik kan u niet missen. Ik heb u zo nodig dat je als kind aan zijn rokken hangt. Dat heeft de Heer zo graag. Een kind dat aan zijn rokken hangt. Dat stamelt. Dat roept. Hij heeft het zo graag dat onze ogen gedurig op de Heere zijn. Zoals het oog van de dienstknecht is op de hand van zijn Heer. En gelijk als de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Dat onze ogen zo zijn op de Heere onze God. Totdat hij ons genadig is. Hè? Let op dat totdat. Hè? Je houdt er niet eerder mee op zonder ophouden. Je houdt er niet eerder mee op dan dat de Heere je genadig is geweest. Psalm 123 vers 1. Dat heeft de Heere nou zo graag zo. Die starende ogen. Starende ogen zijn verliefd, zeggen we wel eens. En dat is dan een menselijke uitdrukking. Hè? Maar zo is het ook in het geestelijk. Starende ogen die naar de hemel staren. Die naar God staren. Die niet kunnen ophouden om op God te letten. Die zijn verliefd. Die kunnen de Heere niet ontberen, niet missen. Die moeten de Heere bij zich hebben. En gemeente, daar wordt de Heere God nou zo door geprezen. Als een mens zegt, Heere, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Voelt u dat, gemeente, dat dan dus het bidden om, het aanklampen van de Heere, het bestormen van de hemel, dat dat hetgeen is wat de Heere zo zeer verheft en in majesteit doet schitteren. Als zondaren bij hem komen en voor hem buigen en voor hem knielen en voor hem bedelen om genade. We letten er ook op, gemeente, dat de catechismus antwoordt, wat eist, waarom is het gebed de christenen voor nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. God vordert van ons de dankbaarheid. Boven het derde stuk van de catechismus, het stuk van de dankbaarheid, staat dan ook de gehoorzaamheid, de dankbaarheid die wij aan God verschuldigd zijn. Wij zijn aan God dankbaarheid verschuldigd. Waarom dankbaarheid verschuldigd? Als je verlost bent van zo'n grote ellende. De ellende van onze val. De ellende van de toren van God. De ellende van de eeuwige ondergang, als je daardoor daarvan door Christus verlost bent, ja, dan ben je dankbaarheid aan hem verschuldigd. Het is dankbaarheid die hij van ons vordert. En ook dat voornaamste stuk, het gebed, dat we hem voortdurend vastklampen en aanhouden, de naam des Heeren blijven aanroepen, ook dat is iets wat God van ons vordert. Biddeloosheid is zonde. Dat geldt van alle mensen die op deze aarde zijn. Hè? Alle mensen die God niet aanroepen, zondigen daarmee. Maar als zijn verloste kinderen dat nou ook nog eens een keer niet doen. U voelt al, dan is het des te erger. Als de kinderen niet meer aan de rokken van moeder hangen, dan is dat des te kwalijker. Dat voelt u natuurlijk wel. God heeft alles gedaan om ze te verlossen uit de ellende. En ze zijn ook verlost, maar ze zijn vervolgens vergeetachtig. Zult gij dat de Heere vergelden, zegt Mozes al in de wet, in het boek Deuteronomium. Gij dwaas en onwijs volk. Dat is dwaas en onwijs om dat de Heere te vergelden voor alles wat hij voor je gedaan heeft. Dat je het bidden nalaat. Of dat je in het bidden verslapt. Dat het gebed magertjes wordt. Dat het gebed alleen maar woorden, woorden en nog eens woorden zijn. Zonder hart. Zonder er innerlijk op betrokken te zijn. Zoals wij helaas zo vaak bidden. Ja, je bidt wel, maar bid je wel echt? Is het eigenlijk wel bidden? Kan dit eigenlijk wel door God worden gehoord? Want je denkt amper aan God. Je vouwt je handen, je doet je ogen dicht. Je prevelt een gebed. Of je zegt het hardop, maar meen je ook de dingen die je zegt? Komen ze ook recht uit het hart vandaan? Gemeente, als dat gewoonte wordt. Dat matige bidden. Dat bidden dat je eigenlijk nauwelijks bidden kunt noemen. Als dat gewoonte wordt, dan is dat zonde. Biddeloosheid, helemaal niet bidden, maar ook matig bidden. Zonder vuur. Zonder nood. Zonder liefde. Dat is zonde. En van zonde moeten wij genezen en gereinigd worden, nietwaar? Zonde moeten wij belijden en erkennen, nietwaar? Als we zo slap zijn in het bidden. Ah, wij denken vaak, ja, ik bid alleen maar als ik het ook in mijn hart ook echt gevoel, hè? Als ik het gevoel, dan ga ik bidden. Als het een noodgevoel, dan ga ik bidden. Maar gemeente, het is niet een kwestie van hoe voel jij het? Voel jij dat je bidden moet? Ja, het is goed als je dat voelt hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het is zeer goed als je dat voelt zelfs. En hoe vaker dat je dat voelt, hoe beter dat het is. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen van, als ik het dan maar doe, als ik het voel, als ik mij daartoe gedreven voel, dan zal het wel goed zijn. Nee, de Heere God, die vordert het van ons zonder ophouden. En als dat dus niet zo is, dan doen we de Heere tekort. Dan is dat zonde en die moet ons vergeven worden. Die moet beleden worden. Daarvan moeten wij ons leven beteren. En we moeten dan ook voortdurend roepen om de geest van de genade en van de gebeden. Hoort u dat? Het gebed is ook weer een gave van de Heilige Geest. Bidden wordt door de Heilige Geest geleerd. En daarom moeten we ook aan de Heilige Geest vragen of hij ons bidden leren wil. We moeten door de Geest bidden om de Geest. Hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt. Het is niet tegenstrijdig. We moeten voortdurend door de Geest bidden om de Geest. Opdat we de Heere niet tekort zullen doen. Hij heeft er recht op. Om onze stem te horen. Zeker als je de Heer vreest. Zeker als je uit zoveel nood en dood verlost bent. Zeker als je de Heer Jezus hebt leren kennen. En je zonden zijn afgewassen door zijn kostbare bloed. Dan vordert de Heer God die dankbaarheid. Ons. Ze is niet vrijwillig. Het is niet zo van, als je wilt, alsjeblieft, wil je mij ook nog een keer aanroepen als je tijd hebt. Zo vrijblijvend is het niet, gemeente, het gebed. Dat is niet vrijblijvend. Dat we kunnen zeggen van, goed, de Heere God heeft het graag, nou dan zullen wij maar zo vaak of zo vaak dat doen. Nee, het is iets wat hij voortdurend van ons vordert, want hij wordt nergens zo doorgeprezen. Dan door het aanroepen van zijn naam. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Zonder ophouden dus bidden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de hele dag moet gaan zitten bidden. Want de vaat moet ook gewassen worden. En je moet ook naar je werk. En als je op kantoor zit, dan heb je daar de boekhouding misschien wel te doen van het bedrijf waar je werkt of net wat. Als je voor de klas staat, dan heb je de kinderen, biologie of net wat te onderwijzen. Dat moet ook allemaal gebeuren. Je kunt niet de hele dag in gebed zijn, dat kan niet. Maar je kunt wel voortdurend in staat van bidden zijn. Dat kan wel, dat kan wel, hè. En die houding, die moet je eigenlijk wel hebben. Die zouden we eigenlijk meer moeten hebben. Dat we eigenlijk ieder moment wel tot de Heere zouden kunnen bidden. Ook tussen de bedrijven door. Al was het misschien maar een schietgebed. Zoals Nehemia toen hij bij de koning was. Hij was schenker bij de koning. En hij zag dat, de koning zag dat zijn gezicht zo droevig stond. En dat mocht niet, hij schenker mocht niet droevig kijken. En toen zei de koning, wat is er, Nehemia? Want ik zie dat je gezicht zo droevig staat. En dat komt van binnenuit, hè. En dan staat er, toen bad ik tot de Heere. Dat moet een schietgebedje zijn geweest. Daar zal maar heel weinig tijd voor geweest zijn. Toen bad ik tot de Heere. Heere, geef mij genade voor het aangezicht van deze man. En de Heere, die verhoorde dat gebed. Hij was in de staat van het gebed. Hij was de beker aan het inschenken. Maar hij was in de staat van het gebed toen het nodig was. Kon hij ook bidden. En dat zou bij ons ook altijd zo moeten zijn. Ook al zijn we met andere dingen bezig. Dat als er een bepaalde nood op onze weg komt. Dat je dan de Heere ook aanroepen. Kunt en niet zo ver bij hem verwijderd bent. Het gebed moet dan eigenlijk een beetje modern gezegd. Dat moet dan eigenlijk een beetje stand-by staan. Stand-by staan. Dat is een beetje modern gezegd. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dat moet dus eigenlijk een beetje aanstaan. Zodat je bidden kunt op die momenten waarop dat nodig is. Dat is bidden zonder op. En Jezus heeft ons geleerd, ook in Lucas, niet in het gedeelte wat we lazen, maar in Lucas 18 is dat. Hij heeft ons geleerd, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, die weduwe, weet je wel. Die maar kwam, die maar kwam, die maar kwam, doe mij recht, doe mij recht, doe mij recht. Bij die onrechtvaardige rechter, dat we altijd bidden moeten. En niet vertragen, niet verslappen. We zagen het ook, hè. In die psalm die we zongen. 'S morgens, 55, 's middags, 's avonds. Psalm 5. Oprechte boezemzuchten slaken. Ja, 's morgens al. Bij het morgenlicht, oprechte boezemzuchten slaken. Ik denk aan Daniel. Drie tijdensdaags was hij voor het venster te vinden richting Jeruzalem. Om het aangezicht van de Heere te zoeken. Ik denk aan Anna in de tempel. Welke daar niet van week hem met vasten en bidden. God dienende nacht en dag. Ik denk aan Cornelius. Die aalmoezen gaf aan het volk dat hij moest onderdrukken. Maar dat niet alleen. Hij bad ook voortdurend tot de Heere. Totdat er een engel bij hem komt en zegt. Uw gebed is verhoord. Zend maar iemand naar Joppe en laat Petrus maar komen. Die zal u vertellen wat u doen moet. En dan komt Petrus bij Cornelius. En wordt hem de weg van de zaligheid verkondigd, hè. U ziet, gemeente, dat bidden, altijd bidden, voortdurend bidden, blijven bidden. Ja, de Bijbel zegt, bid zonder ophouden. Dat heel belangrijk is. Dat je niet af en toe een keer bidt. Niet alleen maar bidt als de nood heel erg groot is. Maar dat je steeds mag bidden voor het aangezicht van de Heere. Dat is hem zo welbehagelijk. Hij heeft zo graag dat die kinderen aan zijn rokken plukken. Dat heeft hij zo graag, gemeente. Dat is zo tot zijn eer. Daar heeft hij een welgevallen aan. En het is ook zo nuttig voor ons. Het is niet alleen tot eer van de Heere, om onze dankbaarheid te tonen. Het voornaamste stuk. Maar het is ook zo nuttig voor ons, want zonder het gebed, God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Ja, vindt u? Zonder dat geregelde gebed en dat vurige gebed moeten we niet menen dat we iets van de Here kunnen ontvangen. En dan is het niet zo, gemeente, het is niet zo dat de Heer God ons dingen geeft omdat wij zo gebeden hebben. Of omdat ons gebed zo voortreffelijk was. Hij verhoort op het gebed en nooit om het gebed. Het is niet om onze waardigheid dat wij verhoord worden. Het is ook niet om de waardigheid van onze gebeden dat wij verhoord worden. Nee, niet om het gebed, maar op het gebed wil ons de Heere alles schenken wat we van hem vragen en wat we echt nodig hebben. En doet de Heere God het dan nooit zonder het gebed? Ach ja, gemeente, de Heere God kan dat natuurlijk wel. En ik zeg ook niet dat hij dat nooit doet. De Heere God kan ook wel eens een mens beschaamd maken. Ja, dat kan ook hoor. Beschaamd maken. Die al te traag in het bidden is geweest. En misschien zelfs het bidden wel helemaal heeft nagelaten. Of met het bidden is opgehouden, moedeloos als dat hij was. En dacht dat hij geen verhoring meer zou vinden. Het gebed gestopt. Dan kan de Heere tot grote verrassing, kan de Heere toch wel eens geven datgene wat die mens nodig heeft. En als dat gebeurt, dan ben je niet alleen verrast, maar dan weet je ook niet waar je kijken moet. Dan ben je ook diep en diep beschaamd, nietwaar? Dan schaam je je weg. Nou heb ik zo weinig gebeden. Zo slecht gebeden. Zo harteloos gebeden. Ik ben zo traag geweest. Ik heb het zelfs nagelaten. Overgeslagen. En nu heeft de Heere toch nog zich over mij ontfermd. Hij heeft toch nog van zijn genade en toch nog van zijn geest aan mij willen schenken. Hoe is dat toch mogelijk dat de Heere God dat doet? Hè? Nou, ik zei al, dan weet je niet waar je kijken moet. Dan maakt de Heer je diep en diep beschaamd. Dan geeft hij ver boven jouw bidden en boven jouw denken. Dat kan. Dat doet de Heere God zelfs menig keer. En toch is de regel, en blijft de regel, dat hij wil gebeden zijn. En waarom moeten we dan bidden? Waarom? We moeten bidden om zijn genade. Ja, alles is genade. Is dat eigenlijk heel breed? Dat zijn de dingen van dit tijdelijk leven en van het eeuwige leven. Alles is genade. Maar natuurlijk vooral de genade met hem verzoend te mogen zijn. In de genade van Christus te mogen delen. In het verzoeningswerk van zijn Zoon. Dat we inderdaad genade bij God mogen vinden. En vrede voor onze ziel, ja zeker. Dat is natuurlijk het voornaamste. En dat zal hier ook wel zijn bedoeld met dat woord genade, denk ik. Alles is genade, maar dat bovenal. En de Heilige Geest. Ik denk nog even aan wat er in vragen aan tot 115 stond. Die Heilige Geest is nodig om naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. Nou ja, kijk, alleen al daarom hebben we de geest van God nodig. Of schonk gij mij de hulp van uw geest. Alleen al daarom hebben we de Heilige Geest nodig. En verder ook als het gaat om geloof. Om geloof te mogen beoefenen. Dat kan alleen maar als de Heilige Geest in ons werkt. Want het geloof is een gave van God en werking van zijn geest. En ik zei het al, hè, bidden door de geest, om de geest. Hè. Dus wij bidden ook om een gebed. Hè. Dat vragen wij ook aan de Heilige Geest. Hè. Dus ja, de Heilige Geest die hebben we eigenlijk nodig voor het hele toepassingswerk. Alles wat Christus heeft verworven aan het kruis. Zijn gaven, zijn genaden. Dat de geest die bij ons zal brengen, zal toepassen in ons hart en in ons leven. Dat er de vruchten des geestes mogen zijn, de werkingen des geestes in ons leven. Ja, die dingen moeten wij allemaal aan de Heilige Geest vragen. En we hebben zelf die geest zo nodig. Die geest zo nodig. We vragen dus om de geest aan God. Genade en de Heilige Geest, daar hebben wij zonder ophouden om te bidden. En ja dan gemeente, dan staat er zonder ophouden en met hartelijk zuchten. Waarom nou dat zuchten, zult u zeggen? Misschien is er wel iemand in de kerk die zegt, ik hou niet van dat zuchten allemaal. Ik hou niet zo van het zuchten. Dat klinkt mij te naar en te vervelend. Maar gemeente, de Bijbel spreekt er ook over. Oprechte boezemzuchtens waken en biddend waken in Psalm 5. Zie als aan woorden mij ontbreekt wat de overdenking in mij spreekt. Ik zal tot u met mijn gebeden ootmoedig treden, want je kunt niet altijd woorden vinden. Paulus heeft het ook over het zuchten van de kinderen Gods. Hij zegt, de schepping zucht in barensnood, dat is ze. Ze moet nog verlost worden, de schepping. Al het schepsel is zuchtende. En wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij zuchten ook in onszelf, zegt een apostel. Romeinen 8. En in 2 Korinthe 5. Als het gaat over de woonstede die in de hemel is. Waarmede wij overkleed zullen worden, zegt een apostel. Ik weet dat, zegt hij, dat ik een gebouw van God heb. En dan staat er, in deze zuchten wij. Verlangende met onze woonstede die in de hemel is overkleed te worden. Zelfs de Heer Jezus heeft gezucht. Hij zuchtte zeer in den geest, staat er in een van de evangeliën. Hij zuchtte zeer in den geest. Dat was in zijn lijden en in zijn sterven. Hij zuchtte ook over de weerzin van de mensen, hè, de tegenstand die hij van de mensen ondervond. Hij zuchtte zeer in zichzelf. En dus zuchten is zeker niet altijd verkeerd. Ik weet het, er is een onvruchtbaar zuchten. En welk zuchten is dan onvruchtbaar? Welk zuchten, dat moet je niet doen? Nou, dat is in ieder geval zuchten over God. Dat moet je nooit. Je moet nooit over God zuchten. Wel tot God zuchten, maar nooit over God zuchten. Alsof Hij het verkeerd doet. Alsof Hij je onrecht doet. Alsof je hem iets te verwijten zou hebben. Dat moet je nooit en te nimmer doen. Als je zucht, zucht dan over jezelf. Dat in de eerste plaats. Zucht dan over jezelf. Daar heb je reden zat voor om dat te doen. En je kunt ook wel eens een zucht slagen gezien de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. Want nood is nood. En nood mag ook nood zijn. Hè? Daar hoeven we voor de Here ons niet voor te schamen. Als je in zware omstandigheden, zwaar weer gekomen bent, dan zeg ik niet dat je niet mag zuchten tot God. Zucht over je zonde, zucht over jezelf en zucht ook maar in de nood van het leven, in de zorgen die je ontmoeten, zucht daarin ook maar tot de Heere onze God. Maar zuchten over God? Nee, dat nooit en ten nimmer. En ook niet zuchten om het zuchten. Want dat gebeurt ook wel eens, hè. Dat mensen al maar zuchten, maar zonder enige verwachting. Zonder de blik echt naar boven te slaan. Altijd maar tegen God zeggen, het kan niet en het kan nooit en het zal nooit kunnen. En zonder hoop. Zonder een hartelijk pleiten bij God. Kijk, en dat zuchten, dat zegt iets van nood. Hè? Maar er wordt ook wel eens gezucht zonder dat er nood is. Dan wordt er geklaagd, geklaagd, ook in de gebeden geklaagd. Maar er zit geen leven in. Het zijn allemaal maar woorden, woorden en nog eens woorden. Geëikte woorden vaak. Woorden die je nou eenmaal behoort te zeggen. Die je misschien wel dagelijks opzegt in dezelfde bewoordingen, maar je beseft eigenlijk niet eens meer goed wat je zegt. Dat zuchten, dat is zo onprofijtelijk. En toch gebeurt dat ook nog veel onder kerkmensen. Dat men zucht, zucht en nog eens zucht, zijn leven lang zucht, en nog eens zucht, en nog eens zucht, en nog eens zucht, tot het bittere eind. En nooit is er een zucht die door de wolken heen klimt naar boven. Nooit een zucht recht opgezonden uit het hart. Nooit een zucht met een pleidooi, Heere, wees mij zondaar toch genadig. En red toch mijn ellendige ziel. Kijk, dat zuchten, daar heb je niks aan. Als zou je iedere dag zuchten, dat baat je niet als het niet naar boven wordt opgezonden. En als het niet uit het hart opschiet tot God. Laat bidden dan maar zuchten zijn, maar dan wel in de goede Bijbelse zin van het woord. De Bijbel spreekt ook vaak over bidden en smeken. Bidden en smeken. Dat woordpaar kom je ook vaak tegen. En dan is bidden het gewone bidden. Ja, dat moet ook hartelijk zijn. Maar smeken, dat is dubbel bidden. Dat is indringender bidden nog. Dat is je gebeden kracht bijzetten. Hè? Heer toch, Heer toch. Ontferm u toch over mij. Wees mij genadig. Wees mij genadig, staat er dan in de psalmen. Waarom dacht u dat die herhaling er staat? Dat is om het gebed kracht bij te zetten. Om de nood te laten horen aan de Heere. Wees mij genadig. Wees mij genadig, o God. In psalm 51 bijvoorbeeld is dat het geval. Maar ook in vele andere psalmen. En dan is het bidden dus smeken geworden. En als je dan geen woorden vindt, geen woorden vindt, als dan woorden mij ontbreekt, ja, dat kan gebeuren, dat je gebed stokt en dat je op moet houden en dat je alleen maar slikken kunt, alleen maar slikken, slikken en snikken. Dat is het enige wat er dan overblijft. En ja, zegt Paulus, als je dan niet meer weet te bidden zoals het behoort, en dat weten wij vaak niet, te bidden zoals het behoort, dan komt de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat is nou zo mooi, hè? Dan neemt de Heilige Geest het over, zegt de apostel. Als wij zuchten, zuchten en nog eens zuchten, en het blijft bij zuchten, we kunnen niet verder komen. Dat dan de geest ons te hulp wil komen. En dat hij dan in ons begint te zuchten tot God. En dat hij dan onze zuchtingen bij de Heer brengt. Hij komt onze zuchtingen mede te hulp. De geest begint zelf in ons te zuchten, zegt de apostel, en hij brengt ze dan bij de Heere, want die weet wel wat de mening van de Heilige Geest is, wat de Heilige Geest bedoelt, dat weet de Heere in de hemel natuurlijk als geen ander. Dus als de geest ons zuchten overneemt, dan komt de bedoeling heus wel bij God aan. Want God die kent en doorgrondt zijn eigen geest natuurlijk als de beste. Wie van de mensen weet hetgeen in de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Zo weet ook niemand wat in de Heilige Geest is dan de geest. God, hè? Niemand weet wat van God is dan de geest van God. En God weet wat van de Heilige Geest is. Hè? Dus zuchten op de juiste wijze. Ja, en dan altijd dus, zijn beloften voor ogen houden. Dat is belangrijk. Calvijn zegt ergens in de institutie. Bidden, dat is de hemelse troonzaal binnengaan, bij God op audiëntie komen. En God op zijn beloften aanspreken. Heer, u hebt het toch gezegd. U hebt dat toch beloofd in uw woord. Heer, u kunt toch niet van uw eigen woord en van uw eigen beloften af. U kunt overal vanaf, maar niet van uw eigen woord en niet van uw eigen belofte. Daar kunt u toch nooit vanaf, want u bent toch de God der waarheid. Gij doet toch hetgeen gij gesproken hebt. God aan zijn belofte herinneren, zegt Calvijn. Niet omdat hij ze vergeten zou zijn, maar omdat ik er zo graag aan herinnerd wil worden. Door de mens die biddend pleit. En die tot hem komt en zegt, ik heb u nodig. Dat heb ik hier, hè. Dat is tot Gods eer. Dat de mens dat zegt, ik heb u nodig. En dat we dan bij de Heer binnenkomen. En ons pleidooi doen om zijn genade. Zijn pleidooi om de Heilige Geest die hij toch beloofd heeft aan al degenen die tot hem komen. Want het stond er toch niet voor niets. In Lucas 11, het stond er toch niet voor niets. Klopt en u zal open gedaan worden. Zoekt en gij zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Want wanneer ieder die bidt die ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, die zal opengedaan worden. En als zij die nou slecht zijt, zegt de Heer Jezus, boos zijt, slecht zijt betekent dat. Gij die slecht zijt, weet uw eigen kinderen goede gaven te geven. Geen vader geeft zijn zoon een steen in plaats van brood. Geeft geen slang voor een vis. Geeft geen schorpioen in plaats van een ei waarom gevraagd wordt. Dat doet een gewone vader niet, een goede vader. En als gij nou die boosheid dat al weet, een goede vader te zijn en een goede moeder voor je kinderen. Hoeveel te meer. We hebben een prachtige, hoeveel te meer. Zal de hemelse vader dan de Heilige Geest niet. Aan diegene die ze van hem bidden. Hij geeft geen stenen voor brood. Hij zeker niet. Hij zeker niet. Geen slang voor een vis. Geen schorpioen in plaats van een ei. Nee, dat geeft hij niet. Hij geeft goede gaven aan degene die ze van hem bidden. Klopt, klopt. Bid, zoekt, want er staat een belofte bij. Er staat een belofte bij. U zal open gedaan worden. Dus pleit maar op de beloften die God zelf heeft gegeven. En al kom je dan met volstrekt lege handen, dat is trouwens ook het beste. Met volstrekt lege handen bij de Heere te komen. Als je die beloften van God maar bij je draagt. En als je die de Heere maar biddend weet voor te houden en daarop hem aan te spreken. Heere, doe toch zoals u hebt gesproken. Ze hebben hem als een waterstroom aangelopen, staat er in de psalmen. En hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Dat kan niet te vergeefs zijn. De Heere zo om zijn genade en om de Heilige Geest aan te roepen, dat kan niet tevergeefs zijn. En als je dan geen woorden vindt, zuchten maar. Smeken, zuchten, het mag allemaal, lieve mensen. Want de Heere, die slaat ook een zucht nog wel gade. Maar geen zucht om te zuchten. Een zucht die opgezonden wordt. Naar boven toe. Die God ten doel heeft. Waarbij de ogen van het gemoed opwaarts zijn. Om op God te letten. Dan weet je dan geen woorden meer. Hij hoort. Hij verhoort. En God geeft zijn genade en de Heilige Geest alleen maar aan diegene. He, dus niet aan mensen die er geen belang bij hebben. En die nooit bidden. Of die heel slapjes af en toe eens een keer een prevelementje doen. Die voor de vorm, vormgebeden, die zijn er zoveel. Vormgebeden. Hoe vaak maken we ons daar niet schuldig aan. Hè? Dat we wel eventjes gebeden hebben. Maar ja, we weten eigenlijk zelf amper of we wel gebeden en gedankt hebben. Hoe vaak maken we daar ons niet schuldig aan. Ja, ach, zulke gebeden kan God niet verhoren, beste mensen. Dat is duidelijk. Hè? Want dat zijn natuurlijk helemaal geen gebeden. Hartelijk zuchten. Het moet uit het hart komen. En niet alleen maar met de mond. Het moet dan niet alleen maar vroom gebabbel zijn en vroom gepraat. We moeten vooral niet tegen God babbelen. Niet babbelen. Niet kletsen. Maar eerbiedig hem vragen om die dingen die hij in zijn woord beloofd heeft met heilige ernst. En in diepe eerbied. Want God is wel God. Om het maar eens zo te zeggen, je hebt met God niet geknikkerd op het schoolplein. Dat heb je wel met je vriendjes en met je vriendinnetjes toen je jong was. En dat doen de kinderen misschien nu nog wel. Hè? Knikkeren op het schoolplein. Maar je hebt met God niet geknikkerd op het schoolplein. God is God. God vraagt eerbied. En dan mogen we in heilige eerbied tot hem naderen. Door het wonder dat de Heer Jezus een weg gebaand heeft om tot hem te komen. Mogen we in heilige eerbied tot hem naderen. En de Heer aanspreken. Aan zijn rokken hangen. Jazeker. Aan zijn rokken hangen. Dat mag je. Dat mag je doen. In hartelijk zuchten. En zelfs zonder ophouden. Want in het aanhouden blijkt de ernst van de zaak. Dat je die van de Heere nodig hebt en bij de Heere zoekt en van hem begeert. Daarom wacht de Heere God ook nog wel eens eventjes, hè, met het verhoren van de gebeden. Dat doet de Heere God menig keer, dat hij wel eens eventjes wacht. En dat hij niet terstond verhoort. Maar dat je wel eens eventjes geduld moet hebben. En waarom is dat dan? Om ons tot volharding aan te voeren. Zodat we niet gaan verslappen. Dat doen we er vaak helaas wel dan. Dan gaan we verslappen, want dat blijft uit. De verhoring blijft uit en dan gaan wij verslappen dat het niet goed is. Dat is een teken dat we eigenlijk niet recht aan het bidden zijn. Als we gaan verslappen. Maar hij vuurt ons juist aan tot volharding. Daar roept hij ons toe op. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Volhouden, volhouden. Voor het aangezicht van de Heere. Als hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, staat er bij een van de profeten, de profeet Habakuk. Als hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Hem daarom bidden. En dan natuurlijk hem ook daarvoor danken. Ziet u wel dat de danken niet vergeten wordt, gemeente? Het gaat over het voornaamste stuk van de dankbaarheid. De hele gebedsoefening is een stuk van dankbaarheid, de naam des Heren aanroepen. Dat hebben we al gezien. Maar in het gebed mag ook het danken niet ontbreken. He, want als dat altijd ontbreekt, he, als we dan van de Heren genade en de Heilige Geest ontvangen. En ja, we vergeten altijd de Heren daarvoor dank te zeggen. Nou, dan mogen we ons eigenlijk ook wel afvragen of we wel recht gebeden hadden. Hè? Want als je recht gebeden hebt en als er echt een nood is, dan zul je niet anders kunnen dan op je knieën vallen. En de Heere loven en prijzen voor zoveel goedheid dat Hij jouw genade en de Heilige Geest heeft willen schenken. En al die gaven die de Heilige Geest medebrengen wil vanuit Christus, dat Hij je die schenkt. Ja, daar hoort danken onlosmakelijk bij. En dat zal ook worden gevonden. En ja, dan staat dat hartelijk zuchten. Ja, dat staat bij bidden. En dat staat denk ik ook nog bij danken. Want ja, gemeente, wat moet ik dan als ik naar mezelf kijk zeggen? Dan moet ik wel eens zeggen, Heere, dat ik u toch danken kon. Zoals het behoort. Dan betrek ik dat hartelijke zuchten. Dit is niet alleen bij het bidden, maar ook bij het danken. Want ik moet dan nog wel eens zeggen. Als ik daaraan denk. Hoe weinig ik dank. Ik dank wel, maar zo weinig nog. Zo weinig hartelijk nog. Zo weinig intens, zo weinig veelvuldig. Heere, dat ik toch danken kon zoals u gedankt wilt zijn. Maar u bent naar waarde nooit te danken. Nooit te danken, want de dank is van onze kant nooit genoeg. En dan sla ik ook daarover. Een diepe zucht. Och, Heere, had ik 1000 tonnen. Had ik die maar. 1000 tonnen. Om u de lof en de dank te geven voor het verlossingswerk. Verlossing uit zoveel ellende. Ach, had ik maar 1000 tongen om u altijd te danken en te loven en te prijzen. Maar ik heb er maar eentje. En die wil vaak nog niet zo mee. Dat moet ik tot mijn schaamte erkennen. Die wil vaak nog niet zo mee. Ook na ontvangen genade nog, dan moet ik zelfs zuchten, zonder ophouden zuchten, niet alleen in mijn bidden, maar ook nog in mijn danken. Wat is het nog weinig? En toch, gemeente, toch wil het door God worden gehoord. Het is onmisbaar. En waarvan redding sprake is van verlossing, daar zal het ook zijn. Dat danken. Al is het in alle gebrek, daar zal het toch zijn. Is nodig ook. Want God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem erom bidden en ook steeds weer ervoor